Ja, goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar het de Bijbel lezen uit het Oude Testament. En dat is uit 1 Koningen 8. 1 Koningen 8. En daar beginnen wij bij vers 12. Tot en met vers 30. En daarna lezen we nog een paar versen, een eentje verder in het hoofdstuk. Salomo heeft de tempel gebouwd, de tempel die David eigenlijk wilde bouwen, maar dat van de Heere niet mocht vanwege het feit dat hij te veel bloed vergoten had. En dan had de Heere die geweldige belofte gedaan aan David dat een zoon die uit hem zou voortkomen, die zou de tempel bouwen. En Salomo is degene die dan die tempel bouwt en als die tempel klaar is, dan wordt hij ingewijd. De ark wordt in het heilige der heiligen gezet en Gods heerlijkheid vervult de tempel. En dan gaat Salomo spreken en bidden. En dan gaan we in vers 12 beginnen van 1 Koningen 8. Toen zei Salomo, de Heer heeft gezegd in een donkere wolk te zullen wonen. Ik heb immers een huis gebouwd als woning voor u, een vaste woonplaats voor u in alle eeuwigheid. Daarna keerde de koning zich om en zegende heel de gemeente van Israël, terwijl heel de gemeente van Israël stond. Hij zei, geloofd zij de Heere, de God van Israël, die met zijn mond tot mijn vader David gesproken heeft en dat met zijn hand heeft vervuld toen hij zei, vanaf de dag dat ik mijn volk Israël uit Egypte heb geleid, heb ik uit alle stammen van Israël geen stad verkozen om er een huis te bouwen, zodat mijn naam daar zou zijn. Maar ik heb David verkozen om koning te zijn over mijn volk Israël. Het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor de naam van de Heere, de God van Israël. Maar de Heere zei tegen mijn vader David dat het in uw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen. Daar hebt u goed aan gedaan dat dit in uw hart was. U echter zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon die uit uw lichaam zal voortkomen, die zal voor mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heere zijn woord dat hij gesproken had gestand gedaan. Want ik ben in de plaats van mijn vader David opgestaan en ik heb op de troon van Israël plaatsgenomen, zoals de Heere gesproken heeft. En ik heb voor de naam van de Heere, de God van Israël, dit huis gebouwd. Ik heb daar een plaats toegewezen voor de ark, waarin het verbond van de Heere ligt, dat hij met onze vaderen sloot toen hij hen uit het land Egypte leidde. Toen ging Salomo voor het altaar van de Heere staan tegenover heel de gemeente van Israël en hij spreidde zijn handen uit naar de hemel en zei, Heere, God van Israël, er is geen God zoals u boven in de hemel of beneden op de aarde die het verbond en de goedertierenheid houdt tegenover uw dienaren die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht, die zich tegenover uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat u tot hem had gesproken. Want met uw mond sprak u, en dat hebt u met uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. En nu, Heere, God van Israël, houdt u tegenover mijn vader David, uw dienaar, aan wat u tot hem gesproken hebt. Het zal voor mijn aangezicht niet aan een man ontbreken die op de troon van Israël zal zitten, tenminste, wanneer uw zonen op hun weg letten door voor mijn aangezicht te wandelen zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, God van Israël, laat toch uw woorden die u tot uw dienaar, mijn vader David, sprak, bewaarheid worden. Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, Heere mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt. Laat in uw ogen open zijn, nacht en dag over dit huis, over deze plaats waarvan u hebt gezegd, mijn naam zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En u, luister in uw woonplaats in de hemel. Ja, luister en vergeef. En dan vers 41 tot 43 van hetzelfde hoofdstuk. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw naam, want zij zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, lieve vrienden, dat was natuurlijk iets geweldigs wat daar in Jeruzalem had plaatsgevonden. Daar was een schitterende tempel gebouwd. Een tempel die door David al bedacht was, zoals we ook lezen uit de woorden die Salomo zelf spreekt. Het was in het hart van David om een naam, om een huis voor de naam van de Heere, de God van Israël, te bouwen. Maar de Heere zei dat het in uw hart was, dat was een goed plan, maar uw zoon die zal dat huis bouwen. En ja, David moest het daarmee doen. David heeft wel heel veel voorbereidingen getroffen om die tempel te bouwen. Hij heeft allerlei materialen verzameld. Goud, ijzer, koper. In een geweldige overvloed heeft hij dat allemaal klaargelegd. Door de Heilige Geest heeft hij een plan van God ontvangen hoe die tempel eruit moest zien. Met andere woorden, David was de grote voorbereider, zou je kunnen zeggen, voor de bouw van die tempel. Maar Salomo, degene die uit hem voortgekomen is, die heeft uiteindelijk die tempel gebouwd. Salomo, een hele bijzondere koning. Een koning waar zijn naam eigenlijk al spreekt van de vrede. Shalom zit in die naam opgesloten. Een geweldig beeld van de Heer Jezus. Maar aan de andere kant ook een geheel bevoorrechte koning. Als hij nog maar net op de troon is en naar Gibeon gaat, omdat daar een offerhoogte is en hij daar talloze offers brengt, dan verschijnt de Heere aan hem in een droom en vraagt: zeg me, wat zal ik u geven? De Heere verschijnt aan Salomo. Dat was bij David nooit gebeurd. Als de Heere tot David sprak, dan was dat altijd door een profeet of door middel van de priester die dan de Urim en de Tumim, de twee stenen waar het lot werd bepaald, tevoorschijn haalde. Maar nooit heeft de Heere rechtstreeks tot David gesproken. Althans, ik heb het in mijn Bijbel niet kunnen vinden, maar bij Salomo spreekt de Heere zelfs 3 keer rechtstreeks tot Salomo. Als hij dus net op de troon zit en dan vraagt Salomo om wijsheid om recht te spreken. En de Heere is daar zo mee ingenomen dat hij dat vraagt, dat hij ook een heleboel andere dingen krijgt. En dan bouwt Salomo die tempel waaraan kosten nog moeite worden gespaard, want het is een tempel voor de God van Israël, de Allerhoogste, de enige, de eeuwige God. Het is een tempel waar de naam van God in zal wonen. En de naam in de Bijbel, dat betekent niet alleen een bepaald aantal letters, maar dat betekent in feite het wezen. God was in die tempel aanwezig, zijn wezen, zijn persoon was daar. Hoewel God in de hemel woont, uw vaste woonplaats, daar zegt Salomo dat iedere keer opnieuw ook in dat gebed. En toch is die present in de tempel. En die naam van de Heere, die naam die is boven alle naam. Die naam die zich uiteindelijk heeft geopenbaard in de Heer Jezus. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezaam. De naam, het wezen van God is in de Heer Jezus zichtbaar geworden. En hij zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. God kwam deze wereld in de Zoon die mens werd. En die naam van God, dat wezen van God, wie God is, heeft de Heer Jezus zichtbaar gemaakt. In zijn wandel, in zijn woorden en in zijn werk. Maar uiteindelijk, in het Oude Testament, daar maakt God die naam kenbaar, in het bijzonder bij de uittocht uit Egypte. Iedere keer in het Oude Testament zie je dat de Heer daarna terugverwijst, door de profeten ook heen, dat Gods naam, wie hij is, in Egypte en bijzonder bij de uittocht uit Egypte, daar zeer groot is gemaakt. God heeft zijn naam verheerlijkt. In het bijzonder natuurlijk door de doortocht droogvoets voor het volk Israël door de Schelfzee. En toen ze 40 jaar later bij de Jordaan kwamen, toen heeft de Heer nogmaals een gigantisch wonder gedaan door het volk van Israël droogvoets door de Jordaan te laten gaan. Die naam waarin God zichzelf zo groot openbaarde aan zijn volk, die naam moest dat volk ook hoog houden. Daarom bouwde Salomo ook die tempel. Zodat alle volken zouden weten hoe groot die God van Israël wel niet was. En het was de bedoeling dat die naam van de Heere door Israël geheiligd zou worden. Zoals in het Onze Vader gebeden wordt, uw naam worden geheiligd. Maar we weten helaas uit de Bijbel dat Israël die naam in plaats van te heiligen, ontheiligd heeft. Want wat deed Israël? Zelfs in Egypte al, maar ook zeker in het land waar de Heere ze inbracht, ze begonnen eigenlijk al heel snel de afgoden te dienen. En in plaats van de Heere te dienen, dienden ze de Heere en de afgoden. De Heere die gezegd had bij het sluiten van het verbond, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, nog een gesneden beeld maken. Maar Israël deed het al toen de woorden nog maar nauwelijks verstomd waren van de berg Horeb en er een gouden kalf gemaakt werd waar men omheen danste. Die naam wordt door Israël ontheiligd en dat gebeurt ook al in het leven van Salomo. Salomo die zo bevoorrecht was, zoveel van de Heere gekregen had. Waar de Heere aan verschenen was toen hij net op de troon zat. En als je doorleest in 1 Koningen, dan zie je als hij dan alles gebouwd heeft wat zijn hart begeerde, dan verschijnt de Heere weer aan hem en zegt, ik heb uw gebed gehoord. Maar iedere keer opnieuw wijst de Heere erop dat Salomo en al degenen die op de troon zitten en dat heel Israël moeten wandelen in de geboden die de Heer heeft gegeven. Ze moeten gehoorzaam zijn. En dan zal de Heer zegenen. Maar Salomo, hij zit 40 jaar op de troon. En aan het eind van zijn leven lezen we dat hij gelegenheid geeft tot afgoderij. Het zijn de vrouwen, veel vrouwen die hij heeft, die hem tot afgoderij brengen. En hij laat tempels bouwen op de heuvels rondom Jeruzalem voor allerlei diverse goden die zijn vrouwen nog steeds aanhangen. Of die zelf ook in die tempels zijn knieën gebogen heeft, dat zegt de Bijbel niet, maar in ieder geval heeft hij eraan meegewerkt dat die afgoderij in Israël heel zichtbaar wordt gepleegd. En dan komt uiteindelijk het oordeel. Israël wordt opgesplitst in 10 stammen en 2 stammen, als gevolg van de zonde van Salomo. En voordat dat gebeurt, verschijnt de Heer voor de 3e keer aan Salomo en zegt dat het oordeel komt vanwege zijn ongehoorzaamheid en afgoderij. 3 keer verschijnt de Heer aan Salomo. Dat is toch onvoorstelbaar, zou je zeggen. Hoe kan je dan nog naar de afgoden gaan? Of bij die 3e keer, zeg maar, nou moet je je dan niet meteen bekeren? Maar Salomo doet het niet. En we zien dan in de geschiedenis van Israël dat die afgoderij zich verder doorzet en uiteindelijk tot gevolg heeft dat het tienstammenrijk wordt weggevoerd naar Assyrië. Het tweestammenrijk wordt weggevoerd later naar Babel. Die schitterende tempel wordt verwoest, zoals de Heer al heel nadrukkelijk had voorzegd. En de naam van de Heere is ontheiligd. Het is de profeet Ezechiël die daar in Ezechiël 36 over spreekt. En dat is eigenlijk nog een toekomstvisioen, voor ons ook nu nog toekomst. Het gaat over het herstel van Israël, wat in de toekomst gaat gebeuren als de Messias komt. En dan zegt de Heere in vers 20 van Ezechiël 36, toen ze aankwamen bij de heidenvolken waarheen ze gegaan waren, ontheiligden ze mijn heilige naam, omdat men van hen zei, deze mensen zijn het volk van de Heere en toch zijn ze uit zijn land vertrokken. Maar ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. Dus niet alleen in het land ontheiligden ze de naam van de Heere, maar ze ontheiligden ook de naam van de Heere toen ze onder de heidenen kwamen in de verstrooiing. Want de heidenvolken zeiden, hé, dat is het volk van God. Die woonde in het land, Kanaan. Daar heeft God ze zelf ingebracht. Maar het is vanwege hun verkeerde levenshouding, vanwege hun ongehoorzaamheid, dat ze uit het land zijn gebracht. En daarmee hebben de heidenvolken misschien gedacht, nou, wat is dat nou voor een God? Wat heb je nou eigenlijk aan zo'n God? In ieder geval, die naam van de Heere gaat weer geheiligd worden. Israël ontheiligt tot op vandaag de naam van de Heere God. Want ze doen de dingen in eigen kracht, naar eigen goeddunken, zonder de Heere. Want ja, je kan natuurlijk alleen maar de Heere dienen als je de Heere ook kent. En gelukkig zijn er onder Israël degenen die de Heere kennen. Maar ja, die bepalen niet het beleid van het volk. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. In dat gebed wat de Heere aan zijn discipelen leert, dan wordt meteen duidelijk wanneer die naam wordt geheiligd, als het koninkrijk komt. Als de Heer Jezus komt, als de Messias komt, dan wordt de naam van de Heere geheiligd. En Zacharia 14 zegt dan, dan zal de naam de enige zijn. Salomo, in dat gebed wat hij dan bidt, vind je een soort refrein terug. Iedere keer opnieuw, als je het helemaal leest, moet u voor uzelf thuis maar eens doen. Dan staat er, als Salomo dan iets aan de Heere voorlegt, een bepaalde situatie, dan zegt hij, luistert u dan in de hemel, luistert u en vergeef. Luistert u en vergeef. Wat is dan een geweldige uitspraak. In de eerste plaats hebben wij een God die luistert. Een God die hoort naar gebeden. Een God die ook daarop reageert, die gebeden verhoort. Maar het is ook een God die vergeeft. Als iemand in oprechtheid tot de Heere God komt en zijn zonde belijdt, dan vergeeft de Heere. En we weten dat dat uiteindelijk mogelijk is door het offer van de Heer Jezus. Hij is degene waarom de Heere de Vader kan vergeven vanwege het kostbaar bloed dat vergoot werd op het kruis van Golgotha. God is een God die spreekt en het ook doet. Dat is ook wat je bij Salomo leest. U hebt het met uw mond gesproken en u hebt het met uw hand vervuld. God zegt, God belooft en God doet het ook. Zowel het positieve als het negatief. Als God zegt, ik zal zegenen als je gehoorzaam bent, dan doet hij het ook. Maar de Heer zegt ook, ik zal het oordeel brengen als je ongehoorzaam bent, en dat doet hij ook. God spreekt en hij doet het. Hij spreekt met zijn mond en heeft het met zijn hand vervuld. Maar het bijzondere eigenlijk in dat gebed van Salomo is dat Salomo niet alleen voor Israël bidt, maar ook voor de vreemdeling bidt. Wat de vreemdeling betreft die niet tot uw volk behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw naam, want zij zullen horen van uw grote naam. Luistert u dan in de hemel uw vaste woonplaats en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal. Dat is heel bijzonder dat Salomo dat gebed bidt. En weet je wat nou nog bijzonderder is? Dat het 1000 jaar duurt voordat dat gebed wordt verhoord. Want als we gaan kijken in Handelingen 8, dan zien we daar de vervulling van dat gebed wat Salomo heeft gebeden. Handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen, las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Tot zover. Dat is wat, dat het 1000 jaar duurt voordat een gebed wordt verhoord. Wij bidden soms ook wel eens voor iemand of voor iets en dat, ja, er gebeurt maar niks. Maar wat is het een geweldige bemoediging eigenlijk, dat we zien dat Salomo dat gebed bad en dat het zo lang duurt voordat het verhoord wordt. Ja, we weten natuurlijk dat de koningin van Sheba ook op bezoek komt bij Salomo. Maar van die kamerheer wordt gezegd, hij kwam om te aanbidden. Maar van die koningin van Sheba lezen we, ze kwam om de wijsheid van Salomo te horen. En we lezen niks over aanbidden bij de koningin van Sheba. Dat ze het niet gedaan heeft, daar durf ik geen uitspraak over te doen, maar het staat niet in de Bijbel. Dus met andere woorden, ik denk dat we hier de verhoring vinden van dat gebed. En ik vind dat zo fantastisch, om te mogen zien dat God, de God van Israël, zich bezighoudt met één heiden. Eén heiden. Eén zoekende heiden. Maar dat Salomo in de geweldige genade van God daar toch al oog voor had. Die kamerheer, een soort minister van Financiën van de koningin van Ethiopië, die was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden, staat er in de Bijbel. En heel vaak wordt uitgelegd, nou, toen kwam hij daar en ja, toen heeft hij uiteindelijk in Jeruzalem een rol van Jesaja gekocht. En toen hij terug was, terugging, toen heeft hij dus onderweg, is hij die rol gaan lezen. Maar ik vind het zo bijzonder dat als Filippus hem ontmoet, dat hij dan al bij Jesaja 53 is. Dan heeft hij best, of hij heeft natuurlijk in Jeruzalem een paar dagen in het hotel gebleven en heeft daar al gelezen. En we weten ook niet waar ergens tussen Jeruzalem en Gaza Filippus hem ontmoet. Maar toch is hij al een heel eind op weg in ieder geval. En ik denk toch wel dat hij bij hoofdstuk 1 begonnen is. Dus ik zou willen voorstellen om ook de mogelijkheid open te houden, is hij niet veel eerder in die rol van Jesaja gaat lezen. Deze man was zoekende, dat is duidelijk. Hij was zoekende naar de waarheid, hij was zoekende naar vrede voor zijn hart. Hij was zoekende naar vergeving van zonde en in Ethiopië leefde hij te midden van de afgoden. Maar, daar zullen ongetwijfeld ook Joden in Ethiopië hebben gewoond, zoals ze er tot voor kort ook woonden. Denk maar aan de Falasha's die uit Ethiopië gekomen zijn. En misschien dat hij met de Joden in contact is gekomen. En dat hij ja, toch onder de indruk is geraakt van het feit dat deze mensen eigenlijk maar één God aanbaden. En het zou best kunnen zijn, ik zeg het dus heel voorzichtig, maar ik geloof het voor mezelf wel, dat hij in Ethiopië al een boekrol heeft gekocht van Jesaja. Want het Oude Testament was in het Grieks vertaald, een paar honderd jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, de Septuagint. En ja, die was te koop, die werd natuurlijk allemaal met de hand overgeschreven. Het was natuurlijk heel veel geld wat je voor zo'n rol moest betalen. Het was allemaal echt handwerk. Maar ja, hij was minister van Financiën, dus ik denk wat dat betreft dat hij dat wel kon betalen. En toen is hij misschien in Ethiopië al in die boekrol gaan lezen. Het is heel bijzonder dat hij de rol van Jesaja gekocht heeft. Want Jesaja betekent, de naam, redding van ja, dus redding van de Heere, of red gij Heere. En dan begint hij te lezen in die boekrol van Jesaja in hoofdstuk 1. En daar zien we dat de Heere Israël beschuldigt van de zonde en de overtreding en de ongerechtigheid. Ze zitten onder de zonde van de schedel tot aan de voetzool. Maar, staat er ook in dat Jesaja 1, komt en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Heden is een God, de God van Israël, die niet alleen zegt dat je een zondaar bent, maar ook dat er vergeving is. En dan leest hij door in die boekrol. En dan komt hij bij onder andere Jesaja 36, 37, 38, die geschiedenis van Hiskia. Waar de Heere die wonderlijke redding geeft van de koning van Assur. Waar Hiskia op een wonderlijke manier genezen wordt met een wonderlijk teken. Wat een God zeg. En dan leest hij door Jesaja 40, waarin God laat zien, 41, 42, wie hij is vergeleken met de afgoden. Mensen die hakken een boom om. Een deel gebruiken ze om een potje op te koken, een ander deel laten ze er een afgod van maken. En dan knielen ze voor neer en dan zeggen ze, u bent mijn God, red mij. Hij leefde te midden van de afgoden, maar hij wordt door het woord van God bepaald bij wie de ware God is, de God van Israël. En het zou kunnen zijn dat op grond van deze dingen hij gaat naar Jeruzalem, want hij wil daar in die tempel die God ontmoeten. En dan komt hij in die tempel. En dan vindt hij gigantisch veel activiteiten, worden offers gebracht, een prachtig levietenkoor te zingen. Er gebeuren van alles en nog wat. Maar de vrede voor zijn hart vindt hij niet. Hij hoort wel over een zekere Jezus van Nazareth, die een tijd daarvoor gekruisigd is en waarvan mensen zeggen dat hij is levend geworden, dat hij is opgestaan uit de doden. En er zijn heel veel mensen die hem volgden. Maar ja, die mensen ontmoet hij niet. Want als je in Handelingen 7 leest over de dood van Stefanus, dan zie je dat de volgelingen van de Heer Jezus door heel Judea en Samaria verstrooid zijn door de vervolging van Paulus. En dat alleen de apostelen nog in Jeruzalem zijn achtergebleven. Ze kwamen tot die tijd iedere keer samen in de zuilengang van Salomo, in de tempel. Dus als hij een paar jaar eerder was geweest, dan had hij ze in de tempel ontmoet. Maar nu waren ze er niet meer. En dan gaat hij gedesillusioneerd terug. Maar hij leest wel in de Bijbel. En hij leest in de Bijbel. Maar hij heeft niet alleen aanbeden in Jeruzalem, hij heeft ook gebeden. En dat vond ik zo mooi dat jullie met dat vers begonnen. Wijs mij de weg. Wijs mij de weg. Dat heeft die man gebeden. Want Salomo zegt in dat gebed, hij zegt, als er een vreemdeling bidt, doet u dan alles wat die vreemdeling zegt. En God komt in actie. God komt in actie op dat gebed van die kamerleer. Want Filippus, die een onwijs drukke bediening heeft in Samaria, komen weer van mensen tot geloof, gebeuren tekenen en wonderen. Heel veel nazorg. Filippus wordt geroepen. Een engel van de Heere verschijnt aan hem en zegt, sta op en ga naar het zuiden de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza die eenzaam is. Ja maar, heren. Nee, we lezen helemaal niks over ja maar. Er staat, en hij stond op en vertrok. Hij laat die gigantische drukke bediening achter zich. Daar zal de Heere verder wel voor zorgen, maar de Heer heeft voor hem een taak. Maar naar een weg die eenzaam is, nou dat ziet er nou niet echt hoopgevend uit. Dan verwacht je toch geen grote mensenmassa bij een weg die eenzaam is. En dan komt hij op die weg. Hij loopt van Samaria naar die weg. Dat vind ik heel bijzonder. Dat is een kwestie van, hij moest lopen in het geloof. Want we hebben met elkaar gelezen, als hij dan zijn taak erop zit, dan neemt de Geest des Heeren hem weg. Toen hoefde hij niet te lopen. Maar hij moest lopen in het geloof. Hij moest die drukke bediening achter zich laten, die bijzonder gezegende bediening. God had een plan met hem. God wilde hem gebruiken voor die ene man. Op die eenzame weg. En dan komt hij bij, dan ziet hij daar, als hij bij die weg komt, dan ziet hij daar dat gezelschap. En dan zegt de geest van de Heere tegen hem, voeg u bij die wagen. En hij gaat ernaast lopen en dan hoort hij die kamerheer, de profeet Jesaja lezen. En dan zegt Filippus tegen hem, begrijpt u ook wat u leest? En dat vind ik dan zo mooi van die man, die zal geen lagere school alleen gehad hebben. Als je minister van Financiën bent, die zal misschien wel universiteit gehad hebben. We moeten natuurlijk niet denken dat die mensen toen dom waren. Die konden ook zeer hoge opleidingen genieten. Maar deze man die dus een hoge positie had en misschien ook een hele hoge opleiding had gehad, die schaamde er zich niet voor om te zeggen, ik begrijp het niet wat ik lees. Want wat zouden wij gezegd hebben? We zouden misschien gezegd hebben, nou, op het moment is het misschien nog niet duidelijk, maar als ik nou even doorga, dan kom ik wel achter. Want dat is toch niet zo eenvoudig om te zeggen, ik begrijp het niet. Maar hij zegt, nee, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Als niemand mij de weg wijst. En nu is het geweldige dat de Heere God in zijn grote genade en ontferming en barmhartigheid en liefde voor verloren zondaren daar een wegwijzer neerzet. Namelijk Filippus. En die kamerheer die nodigt Filippus uit om naast hem te komen zitten. Op de wagen naast hem te komen zitten. Op gelijk niveau. En dan staat in het schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid, zoals een lam stemmeloos bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerheer, die zegt tegen Filippus, ik vraag u, ik heb een vraag. Over wie zegt de profeet nou dit? Zegt hij dat nou over zichzelf of zegt hij het over iemand anders? Waar gaat het over? Ik lees over een schaap dat gedood wordt. Ik lees over een lam dat geschoren wordt. Ik lees over een oordeel. Ik lees over een afkomst. En ik lees ook over iemand die van de aarde wordt weggenomen. Over wie gaat dit nou eigenlijk, zegt hij. En dan staat er, en Filippus deed zijn mond open. Dat is zo apart dat het erbij staat, hè? En Filippus zei, Nee, en Filippus deed zijn mond open. Je moet wel je mond open doen om te kunnen spreken. Hij deed zijn mond open in het vertrouwen op de Heer ongetwijfeld. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Uitgaande van dat schriftwoord. Dat is de beste manier van preken. Er wordt ook heel veel over de Bijbel gepreekt. Maar het is vanuit de schrift. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. En ook in dit geval, Jesaja 53, is natuurlijk wel een heel duidelijk gedeelte. En hij verkondigde hem Jezus. Hij las in Jesaja. En hij verkondigde hem Jezus. De Heere redt. Of de Heere is redding. Wat een wonder. Wat een wonder van genade. Hij verkondigde hem Jezus. Als je in de Hebreeuwse vertaling gaat kijken, dan zie je dat het schaap en het lam net omgedraaid zijn. Als je dus in Jesaja 53 leest in onze Bijbel, dan zie je dat daar staat en hij is als een lam ter slachting geleid. En zoals een schaap stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. De vertalers van de Septuagint hebben dat omgedraaid. Schaap en lam. Als een schaap werd hij ter slachting geleid en als een lam werd hij geschoren. Is dat per ongeluk gebeurd? Is dat een foutje? Het is wel anders in ieder geval, maar ik denk niet dat het een foutje is. De Heer wist natuurlijk al lang dat dat gedeelte aangehaald zou worden door Filippus hier. Althans, dat die kamerling een keer dat zou gaan lezen. En een lam, als je nou naar de Hebreeuwse tekst kijkt, als een lam is hij ter slachting geleid. Natuurlijk, wij weten dat de Heer Jezus, we hebben het vanmorgen ook trouwens gezongen, hij is het lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Het lam staande als geslacht in openbaring, de opgestane verheerlijkte heiland. Maar een lam in de Bijbel kan zowel een schaap als een geit zijn. Bij de uittocht uit Egypte, bij Pesach, dan moesten de Joden een lam nemen van een jaar oud en ze mochten het nemen van de schapen van de geiten. Allebei heet het een lam. Maar in dit geval wordt heel duidelijk dat het niet om een geit gaat, maar om een schaap. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. Want een schaap, dat was het brandoffer. Het brandoffer. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Zo heeft de Heer Jezus zichzelf aan God gegeven. Als een schaap. En als een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo staat het dus hier in Handelingen 8 en in de Septuagint, dan kan je zeggen, ja, maar je gaat toch geen lammetje scheren? Ja, maar een lam in de Bijbel van een jaar oud, hè, bij de Pesach. En lammeren van een jaar oud, ja, die kan je scheren. Dus dat is helemaal niet in tegenspraak met elkaar. Maar het is absoluut duidelijk dat het gaat om de Heer Jezus als degene die zichzelf aan God gaf. Het volkomen offer. We hebben misschien allemaal wel eens een keertje bij het schaap scheren gekeken. En als die schapen geschoren worden, dan laten ze zich dat heel gewillig doen. Als een lam stemmeloos is bij de scheerder. De Heer Jezus, hij is degene die stemmeloos was bij de scheerder. Die schaap, die wordt hun jas uitgedaan, hè, als ze geschoren worden. De Heer Jezus, zijn kleding is ook van zijn lichaam gehaald. En hij heeft naakt aan het kruis gehangen. Hij heeft niet geprotesteerd. Het is heel opmerkelijk als je ziet dat de Heer Jezus als een schaap ter slachting wordt geleid. Dus in het Sanhedrin en bij Pilatus, dat hij eigenlijk heel weinig zegt. Je merkt dat er iedere keer staat en hij zweeg. Als een lam, als een schaap werd hij ter slachting geleid. Ik heb in het verleden wel eens een brochure geschreven over het lam. En toen kwam ik toen ook bij Jesaja 53 terecht. Toen dacht ik, dat wil ik wel eens zien. Dus ik heb een afspraak gemaakt bij een slachthuis in Montfoort. En daar werden dus schapen ritueel geslacht. Dus dat ging op die manier. En ik heb het met eigen ogen gezien, of laat ik het beter zeggen, met eigen oren niet gehoord, dat schaap wat zei. Stemmeloos, zonder één kik. Moet je bij een varkenslachterij wezen. Die schreeuwen moord en brand. Maar schapen zeggen niks. En ik heb me laten vertellen, maar dat heb ik niet kunnen zien, want zo dicht mocht ik er niet bij komen. Dat als een schaap geslacht wordt, dat er alleen tranen uit zijn ogen komen. Dat is de Heer Jezus, die voor ons die weg wilde gaan. Stemmeloos. Hij ging in gehoorzaamheid aan de Vader. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft het oordeel gedragen. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Hij heeft het oordeel gedragen toen hij zei, het is volbracht. Na die 3 uur duisternis. Hij heeft het oordeel gedragen wat wij, wat ik, wat jij, wat u verdiend hebt vanwege onze zonde en schuld. En wie zal zijn afkomst vertellen? Wat een bijzondere persoon is toch die Heer Jezus. God die mens werd. God die mens is. En die nu in de hemel zit als een God, mens in een verheerlijk lichaam. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Je kan zeggen, dat slaat op zijn dood. En dat is misschien ook in eerste instantie wel zo, maar het slaat ook op zijn opstanding. Hij is weggenomen van de aarde. Deze Jezus, die van u weggenomen is van de aarde, zal ook weer komen zoals u hem ter hemel hebt zien varen. Hij verkondigde hem Jezus, de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij mensen moeten behouden worden, zei Petrus. Joden en niet-Joden. En ik vind het zo bijzonder om te zien dat daar op die stoel of op die zitplaats daar van die wagen, daar zit een Grieks sprekende Jood, Filippus. En daar zit een heiden die tot geloof komt en daar ontstaat een eenheid op die stoel, op die zitplaats. Daar worden Jood en heiden worden één. Samen een onderdeeltje van het lichaam van Christus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, er is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? De baptisten waren er al heel snel bij. Want Filippus moet daar ongetwijfeld over gesproken hebben. Hij heeft veel mensen gedoopt in Samaria. En hier heeft hij gesproken over de doop. Dat kan niet anders, want hoe komt die kamerling er anders op? Het staat niet in Jesaja 53. Maar hij heeft gesproken over de doop. En dan zegt hij, wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan zegt Filippus, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Dat is doop. Eerst geloof en dan doop. Zo leert de Bijbel het. Eerst geloven en dan doop. En met u heel uw hart geloven. En u zegt Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Met je mond beleid je nadat je het met je hart hebt geloofd. En je wordt gedoopt omdat je gelooft in de Heer Jezus Christus, zoals daar in de Statenvertaling toegevoegd staat. En ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, zegt de kamerling. Andere vertalingen laten dat weg. Er is verschil van inzicht over. Moet dat er nou wel staan of niet staan? Heel veel handschriften hebben het niet. Ik geloof dat het er wel moet staan, want daar gaat het om. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Er zijn zoveel mensen die wel geloven in Jezus, maar niet dat hij de Zoon van God is. De halve wereld, of misschien zelfs nog veel meer dan de halve wereld, gelooft niet dat Jezus de Zoon van God is, dat hij God zelf is. En daar gaat het om. En dan wordt hij gedoopt. Ze daalden beide af in het water. Er was dus water zat om kopje onder te gaan. En hij doopte hem. Filippus doopte hem. En als zij uit het water opgekomen waren, neemt de geest van de Heere Filippus weg. Zie het, hij hoefde dus niet te lopen. En hij komt in Ashdod of Azote, zegt de andere vertaling. Hij komt een heel eind verder in het land van de Filistijnen terecht. Ja, die woonden er toen niet meer, maar daar was het wel. En Vandaar gaat hij weer verder met een bediening. De Heer heeft weer werk voor hem in Asdod. Maar dan staat er in de kamer, de Heer zag hem niet meer. Nou, dat was logisch, want de geest van de Heer had hem weggenomen, zou je zeggen. Maar er staat een reden achter. Niet dat de geest des Heeren hem weggenomen had, was de reden dat hij hem niet zag. Maar want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Die man was zo ontzettend blij, die had vrede voor zijn hart. Die had vergeving van zonde ontvangen. Hij had beleden dat de Heer Jezus zijn redder en verlosser en zijn Heere was. Hij had zoveel ontvangen van de God van Israël. En daarom was hij zo ontzettend blij dat hij Filippus helemaal niet meer zag. Omdat hij hem ook helemaal niet meer nodig had. Ja, maar hoe zat dat nou met de nazorg? Die man had toch nog nazorg nodig? Die kan toch niet zomaar laten gaan? Had hem minstens een boekje mee moeten geven. Maar hij had de beste nazorg die er was. Hij had in eerste plaats de Bijbel. Had Jesaja 53. En hij had de Heilige Geest ontvangen. Want als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest. Nou, dat is de beste nazorg die er is. Wij denken vaak dat wij een heleboel dingen moeten doen. Maar het is de Heere zelf die door zijn woord en geest de nazorg op zich genomen heeft bij deze man. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. En hoe staat het in ons leven? Vervolgen wij ook onze weg met blijdschap? We zijn vaak terneergedrukt over alles en nog wat. Zijn we ook echt blij? Het bijzondere van Israël is, als ze naar de Jeruzalem moesten gaan, naar de tempel, om de hoge feest te vieren, dat was Pesach, Wekenfeest en Loofhutten, dan staat er dat ze moesten blij zijn voor het aangezicht van de Heer. Het was een gebod. Nou, hoe kan je nou iemand verplicht om blij te zijn? Ja, maar als je de context leest, dan staat er, ze moesten blij zijn vanwege alles wat de Heer hun gegeven had. Overvloed aan oogsten en noem maar op, zegen als ze gehoorzaam zouden zijn. En zo hebben wij in de Heer Jezus alles ontvangen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. We hebben vergeving, we hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En we hebben een geweldige toekomst. Nou, als dat geen reden is om blij te zijn. Paulus zegt dan nog eventjes ter aanvulling. Ik zeg u, opdracht, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En mag het zo zijn dat ook in ons leven dat tot uitdrukking mag komen. Tot eer en glorie van de naam van de Heer Jezus. En tot redding van het verlorene om ons heen. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, Heere, we danken u dat we u alle lof, eer en aanbidding mogen brengen. U die wonderbare God, de God van Israël, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Maar ook onze God, in de Heer Jezus hebben we u mogen leren kennen. Hij is het die u geopenbaard heeft. U, Heer Jezus, de Zoon van God, die mens werd en mens is nu in de hemel. We danken u, Heere, dat u die geschiedenis hebt laten optekenen. Niet van die grote mensenmassa's alleen die tot geloof kwamen op de Pinksterdag en in de tempel en in Samaria, maar ook van die enkeling. Die ene man die zoekende was. U ondernam actie om deze man te redden. Heere, wat geweldig dat u ook vandaag die enkeling op het oog hebt. En dat u ook misschien ons wilt gebruiken. Dat u ook ons misschien wilt sturen van iets waar we heel druk mee bezig zijn, naar die ene man of vrouw, naar die ene jongen of dat ene meisje. Heere, dank u wel dat we mogen zeggen, Heere, hier zijn we, wilt u ons maar gebruiken om mensen tot u te leiden. Om mensen van u te vertellen, om van de Heer Jezus te vertellen. Uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus en niemand anders. Want hij is de enige door wie er redding en verlossing is. En we danken u, Heere, dat we mogen uitzien naar uw komst, waarin u in deze wereld orde op zaken gaat stellen. En waarin u zult regeren vanuit Jeruzalem, op de troon van David. En zult regeren over de gehele aarde. En uw naam zal worden groot gemaakt en verheerlijkt. Uw naam zal worden geheiligd. Glorie voor wie u bent, uit genade. Amen.